Geliefde gemeente, de kamerling, die had nog nooit zoveel werk gedaan als op die dag. Hij was een machtig man. Een van de belangrijkste mannen uit het hof van de Candace, de koningin van het Moorenland, Ethiopië. Hij was een machtig man, dus hij had altijd veel gepresteerd. Wat hij zei, dat gebeurde gewoonlijk. Alle knechten aan het hof van de koning, die luisterden naar de aanwijzingen van deze kamerling. Hij was altijd een druk man geweest. En toch, hij had nog nooit zoveel werk gedaan als nu. Hij moest werken aan iets waar hij eigenlijk niet aan kon werken. Altijd had hij gewerkt aan het hof van de koningin. Altijd had hij gezorgd dat mensen op de goede plaats bezig waren. Hij heeft altijd gewerkt buiten zichzelf. Maar nu was er pas een groot werk te doen. Nu moest hij werken aan zichzelf. En Salomo zegt het al in de spreuken. Die zichzelf beheerst. Is sterker dan die een stad inneemt. Dus werken aan je eigen hart, dat is meer werk dan het innemen van een stad. En dat moest nu gebeuren met deze man. Zijn hart moest veranderd worden. En daar moest hij aan werken. Maar zou het gaan? Hij was maar aan het denken. Al maar aan het denken. Om zijn eigen hart de goede kant op te krijgen. Ging niet. Het was goed dat hij werkte aan zijn hart. Dat is het beste wat je kunt doen. Werken aan je hart. En je zou kunnen zeggen, dat is nou het werk dat je de komende maanden veel moet doen. Vandaag is het opening winterwerk. Winterwerk, dat is heel ander werk dan het gewone werk. Dat is geen metselen, geen timmeren, geen kantoorwerk. Qua uren valt het eigenlijk best mee. Een paar uur in de week. Maar als je kijkt wat er moet gebeuren, dan is het het belangrijkste. Je zou kunnen zeggen het zwaarste werk van de hele week. Winterwerk, het werk wat gebeuren moet aan je hart. Daarvoor is de catechisatie. Daarvoor is een club. Daarvoor is er de jonge lidmatenkring. Daarvoor is de mannenvereniging. Vrouwenvereniging. Er moet gewerkt worden aan je hart. En dat is een zwaar werk. Dat werk gaat trouwens nog door als je van de catechisatie af bent. Als het dan 7:15 is of 9:15, 9:30 en de catechisatie is voorbij, dan gaat dat werk nog door. Het is een zwaar werk. Het is ook een werk dat je helemaal niet kunt. Het is een werk. Dat moet je wel doen. Wij moeten werken aan ons hart. Wij moeten ons hart bekeren. Maar je komt erachter. Dat zit niet in ons. Wij krijgen ons eigen hart niet omgekeerd. Net zoals iemand die in het water valt. En die moet op de kant getrokken worden. Die kan zichzelf niet omhoog trekken. Als je je eigen haren gaat trekken om je uit het water te trekken, dat gaat niet lukken. En toch voel je, ik moet eruit. Dat laat nog iets zien. Het echte werk, dat doen wij niet. Net als dus bij diegene die in het water ligt. Het echte werk, dat doet iemand die op de kant staat. Of in de reddingsboot. Die trekt hem eruit. Het echte werk aan ons hart. Dat doet God. Winterwerk. Dat gaat dus niet alleen over het werk dat wij doen. Maar ook over het werk dat God doet. De catechismus zegt dat zo heel mooi. Wat we elke zondag bij elke preek moeten doen. En dan ook elke catechisatie en elke vrouwenvereniging en zo. God door zijn geest in ons laten werken. God door zijn geest in ons laten werken. Winterwerk. Dat is het werk dus wat wij moeten doen in ons hart. En vooral het werk wat wij moeten laten doen. Dat we God laten werken. Maar hoe werkt God nou? Hoe kun je nou God laten werken? Altijd werkt God door woord en geest. Door woord en geest. Dat weten de kinderen ook al uit een bekende versje. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Woord en geest. Nou, de Heilige Geest. Dat is de geest van God. Die hebben wij niet in onze vingers. Om zo te zeggen, daar kunnen wij niet mee werken. Maar de Heere zegt, waar je dan wel mee kunt werken en moet werken, dat is dat woord. En God wil het zelf zegen. Als wij met dat woord werken, dan zegt de Heer, dan wil ik dat woord gebruiken om het echte werk te doen. Dat woord, daar gaat het over in vers 19 van Psalm 147. De tekst voor de preek deze middag. Psalm 147, vers 19. In verband met opening winterwerk, dan gelijk ook met het oog op Israël. En deze zondag, de eerste zondag van oktober, wordt ook wel genoemd de Israëlzondag. Nou, we hopen wel te horen waarom dat belangrijk is en wat nou Israël te maken heeft met ons. Psalm 147, vers 19 en dan ook vers 20, vooral vers 19. Hij maakte Jacob zijn woorden bekend, Israël zijn inzettingen en zijn rechten. Alzo heeft hij geen volk gedaan. En zijn rechten, die kennen zij niet. Halleluja. Tot zover dit woord van God. Onder dit woord en boven de preek staat, wij zijn bevoorrecht. Drie gedachten. Israëls verkiezing. Ons voorrecht en jouw verantwoordelijkheid. Dus dan hoor je, het komt eigenlijk steeds wat dichterbij. Wij zijn bevoorrecht. Israëls verkiezing. Hij maakt Jacob zijn woorden bekend en Israël zijn inzetten. Maar van daaruit trekken we de lijn door. Ons voorrecht. Het is niet alleen voor Israël, maar het is ook voor ons. En als derde, jouw verantwoordelijkheid. En dan moeten we dus allemaal leren invullen, mijn verantwoordelijkheid. Als eerste, Israëls verkiezing. Waarom is er nou door een aantal kerken één zondag in het jaar aangewezen als Israëlzondag? Nou, niet om te zeggen dat je de rest van het jaar Israël mag vergeten. Maar het is een beetje net als met kerst en Pasen en zo. We hebben één, of nou twee kerstdagen, maar één moment dat het kerst is en één moment dat het Pasen is. Niet omdat we zeggen, de rest van de tijd hoeven we er niet over na te denken. Maar die ene dag, die leert ons, dit is belangrijk. Kerst zegt, de geboorte van de Heer Jezus, die verdient een speciale dag, wel twee speciale dagen. Zo belangrijk is dat. En de opstanding van de Heer Jezus, net zo. En de kruisdood van de Heer Jezus. Die zaken zijn zo belangrijk, daar moeten we echt aandacht voor hebben. Nou, er is geen feestdag voor Israël. En daarom is gezegd, dan moeten we eigenlijk ook een zondag daar dat stempeltje op zetten. Israëlzondag. Zodat je het niet vergeet. Maar waarom is nou Israël belangrijk? Jullie kennen wel de lofzang van Zacharias, hè? De lofzang van Zacharias, hoe begint hij? Lof zij de God van Israël. Zo wordt hij wel vaker genoemd, de God van Israël. God noemt zichzelf de God van Israël. Dan zegt God dus, ik hoor bij Israël en Israël hoort bij mij. Als God dat volk zo belangrijk vindt, dan moeten wij het ook belangrijk vinden. We kunnen het eigenlijk altijd ook wel zien dat God de God van Israël is en dat Israël een bijzonder volk is. Dat volk bestaat al zo lang. Het is helemaal verspreid geweest. 1900 jaar lang woonde dat volk niet in het eigen land. En toch is het al die tijd bewaard gebleven. De Joden, die zijn nog altijd een bijzonder volk. En ze zijn ook weer terug in het eigen land. Er zijn een heleboel dingen waaraan je kunt zien dat God echt bestaat. Maar Israël is er wel één van. Wat kun je duidelijk zien? Wat Zacharias zingt. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk daagt. Hij vergeet Israël niet. Dat merken de volken ook. Zometeen bij de preekbespreking, dan moeten de jongeren daar even over nadenken. En misschien doe ik het nu al. Alle volken op de wereld vinden wat van Israël. Van de Joden. Bij de VN wordt over niet één land zoveel gezegd als over Israël. Waarom? Ja, menselijk snap je dat niet. Daar zit een geheim achter. Ergens voelen alle volken op de aarde aan dat er met Israël iets bijzonders aan de hand is. Er zit iets achter. Sterker nog, er zit iemand achter. God. En de ergernis tegen de Joden en de ergernis tegen Israël, die heeft alles te maken met vijandschap tegen God. God is de God van Israël. Nu waren er volken in Israël, of rond Israël, in de tijd dat Israël nog koning had en zo. Er waren de volken die zeiden, nou ja, prima, de Heere, Yahweh, dat is de God van Israël. En Baal is de God van Tyrus en Sidon. En Dagon is de God van de Filistijnen. Zo hebben de Moabieten hun God, en de Egyptenaren hun God, en de Babylonische hun God, en allemaal zo het eigen God. En dan ook, Israël heeft ook zo zijn God. Nee, zegt ook Psalm 147, eigenlijk heel de Bijbel, ook deze psalm. Nee, het bijzondere is nou, die God van Israël is niet alleen de God van Israël. Het is de God van hemel en aarde. Moet je opletten bijvoorbeeld bij Nebukadnezar, die dan moet gaan erkennen dat de Heere God is. Die zegt dat steeds. De God des hemels. De God die over alles gaat. Niet de God van een klein plekje. En iedereen zijn plekje. Nee, de enige ware God. De God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij is de God van de hemel. Zegt Psalm 147. Vers 4 bijvoorbeeld. Hij telt het getal der sterren. Hij noemt ze allebei namen. Die miljarden keer miljarden sterren die er zijn, die heeft God allemaal geteld. Heeft God er allemaal een plek gegeven. En daarom staat ook in vers 8. Dan wordt de hemel zelf genoemd. Die de hemelen met wolken bedekt. Onze God, de God van Israël, is de God van de hemel. Van het hele heelal. Hij is de God van de hele aarde. Niet van een land, maar van de hele wereld. In hetzelfde vers 8, waar de hemelen genoemd worden, staat ook die voor de aarde regen bereidt. Dus niet die voor Israël regen bereidt, maar voor de aarde, voor de hele aarde. Vers 15, daar klinkt het opnieuw, hij zet zijn bevel op aarde. God is de God van hemel en aarde en overal op de wereld weten mensen van hem. Dus de God van Israël is de God van hemel en aarde. Hoe goed onthouden. Misschien in onze tijd wel weer belangrijker dan een poosje terug. Want in onze tijd zijn er heel veel mensen die zeggen, joh, ja, iedereen heeft gewoon zo zijn eigen waarheid. Je hebt moslims, je hebt hindoes, je hebt atheïst. Je hebt allerlei soorten mensen. Ja, een christen hebben zo een eigen godsdienst. Dat is allemaal prima, als je elkaar maar vrij laat. Maar de Heere die zegt overal zo duidelijk dat Hij de God is van de hele hemel en van de hele aarde. En alle volkeren op de wereld hebben met God te maken. Die krijgen van God regen, die krijgen van God zonneschijn, die krijgen van God eten en drinken. Zoals dat er ook in deze psalm staat. Hij zorgt voor alle dingen. Alle mensen op de wereld, die hebben er een besef van dat er een God van hemel en aarde is. Ze hebben dat allemaal wel verdraaid, aangepast en verduisterd. Overal over de wereld heen. Daar leeft het besef. En als het besef niet leeft, dan zou men het kunnen hebben. Want de hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijn handenwerk. Dus de God van Israël is de God van hemel en aarde. Maar dan moet het ook weer omdraaien. Dat doet deze psalm ook. De God van hemel en aarde, die alle dingen geschapen heeft en die alle dingen in zijn hand houdt, die God van hemel en aarde is de God van Israël. We kunnen die God alleen maar kennen op de manier zoals hij zich aan Israël bekendgemaakt heeft. Er is met Israël iets bijzonders aan de hand. Terwijl alle heidenen wel een besef hadden van God, wisten ze allemaal niet echt wie die was. Toen heeft God besloten, ik kies Abraham uit. Isaac, Jacob, daarna Mozes. En hij heeft gezegd, dat volk van Abraham, dat volk waar Mozes leiding aan geeft, dat is mijn volk. En aan dat volk ga ik duidelijker bekendmaken wie ik ben. Zouden de kinderen het zo ook weten? Wat is nou de plek waar God zichzelf het duidelijkst bekendgemaakt heeft? Dat is de Sinaï, hè? Toen het volk in de woestijn was. Toen kwamen ze bij die grote berg Sinaï en daar, vanaf de top van die berg, heeft God gezegd, ik ben de Heere, uw God. De God van Israël. Ik ben de Heere, uw God. En hij ging vertellen. Geen andere goden. Geen gesneden beelden. De naam des Heeren niet ijdel gebruiken. Nog veel meer ging hij vertellen. Hij maakte zichzelf bekend. Op een manier zoals hij dat niet aan andere volken deed. Daarom staat het in vers 20. In vers 19 staat, hij maakte aan Jacob zijn woorden bekend. Daar is er al zijn inzettingen en zijn rechten. En dan vers 20, zo heeft hij aan geen andere volken gedaan. Zijn rechten die kennen zij niet. Dus al die volken op de wereld, die hebben een besef van God, maar ze kennen niet de geboden van God. Ze kennen niet de waarheid van God. Dat kan oneerlijk voelen. Waarom staat hij nou wel aan Israël? En niet aan de heidenen. Mochten die het dan niet weten? Nou, dat is het punt niet. Hier staat niet, dit is alleen voor Israël en jullie mogen het lekker niet. En zo kun je dat, als je een beetje onaardig bent. En je hebt iets gekregen, je hebt zeg maar een zak snoep gekregen. En ander zegt, joh, mag ik ook een snoepje? Zeg, nee, lekker niet. Ik heb het gekregen. Ik hou het voor mezelf. Ik heb er zin in. Lekker eten. En jullie moeten maar kijken. Dan is niet aardig. Dat is niet wat hier staat. Het is niet zo dat Israël zei, we houden het voor onszelf en niemand mag het weten. Niemand mag meedoen. Maar het is zo dat alle volken van deze wereld en Israël, ook Israël, niet van God wilde weten. God had zichzelf wel bekend gemaakt aan Adam en aan Noach. Ze hadden het kunnen weten, maar ze hebben zelf gezegd, zo willen we het niet. We willen onze eigen dingen erbij verzinnen. En daardoor staat er zijn rechter, die kennen zij niet. Dat is door de zonde van de mensheid. En zo heeft God gezegd, in zijn grote genade, ik wil niet dat het met de hele wereld zo blijft. Ik ga mezelf bekendmaken. En heeft besloten om dat aan Israël te doen. Dat had hij ook anders kunnen doen. Hij had ook de Maori's kunnen uitkiezen. Of de Maya's. Of de Eskimo's. Maar hij heeft besloten om Israël uit te kiezen. Dat is de vrijheid van God. De vrije keuze van God. Waarvan wij zeggen, daar gaan wij niet over. Dat mag God echt zelf weten. Zijn vrijheid. Zijn vrije genade. En zijn vrije welbehagen. Waarbij je moet zeggen, Heere, wat een wonder dat u het ergens gedaan hebt. Want voor hetzelfde geld had u nergens gedaan. Dat hadden wij verdiend. En als God het ergens doet, dan kun je ervan weten. Dat heeft die kameling beseft. Die kameling, die leefde ook onder die hemel. Die kreeg regen en zo altijd van God. Maar dan keek hij om zich heen en als allemaal andere goden daar bij die moren. Hij besefte, die enige ware God, die kennen wij niet. En dan kon dit niet meer mij volhouden. En op een dag heeft die kameling gezegd, al dat gebeuren hier in Ethiopië, het is prima, maar ik laat het nu even wat het is. Al dat werk, al die rijkdom, laat maar. En al die afgoden helemaal, laat maar, die kunnen mij niet helpen. Die kunnen mij niet leren wie God is. Ik moet God zelf kennen. En die is gegaan. Die heeft iets van begrepen. Hij maakt aan Jacob zijn wegen bekend. Aan Israël zijn inzettingen. Ik moet naar Israël toe. Ik moet naar Jeruzalem toe. En anderen zeggen, joh, wat doe je moeilijk. Onze afgoden zijn toch ook wel goed. Zou die kameling niet gezegd hebben. Zou je niet meegaan? Die afgoden kunnen ons niet helpen. Zou je niet meegaan? Maar ze gingen niet. Ja, natuurlijk wel de knechten. De koetsier en allemaal andere lijfwachten en zo. Maar de kameling was bijna alleen. Er zijn zoveel mensen die zitten niet echt om God verlegen. Jawel, steeds weer, dan hoor je ook, er zijn mensen die kennen God niet en die vragen zich echt af, wie is nu echt God? Wie is nou de ware God? En tegelijk zijn er ook zoveel, als God zich dan bekend maakt, dan zeggen ze, nou, ga jij maar weer naar je eigen land, zendeling, we hoeven jouw verhaal niet, we hebben onze eigen goden, dat vinden we prima. Zo zitten anderen in elkaar, zo zitten wij in elkaar. Als hier staat, in vers 20, zijn rechten die kennen zij niet. Dan moeten we ook naar onszelf kijken en zeggen, ja, zo eigenwijs zijn we nou. Zijn rechten vanuit onszelf willen we die niet eens kennen. Vanuit onszelf willen we daar niet eens naar luisteren. Als hier dan staat, zijn rechten kennen ze niet, is het niet oneerlijk. Als hier dan staat, hij maakte Jacob zijn woorden bekend, dan is dat niet verdiend. Dan is dat een wonder van Gods genade. Dan moeten we zeggen, Heere, we hebben altijd reden om u te danken. Niet alleen dat u uw zoon gaf in Bethlehem, maar ook dat u uw wet gaf op Sinaï. U hebt uzelf bekend gemaakt aan Israël. Alleen dat maakt het al waar dat er een Israëlzondag is. Een Israëlzondag die ons stilzet bij het wonder van Gods verkiezing. Bij het wonder van Gods woord. En dan kun je ook verder kijken. Daar gaat het vandaag wat minder over. Ik wil het alleen even aanstippen. Als God gezegd heeft, ik ga mijzelf aan Israël bekendmaken. En ik ga mijn woord aan Israël geven. Dan zegt God daar nog iets bij. Dan zegt hij, en ik blijf dat doen. Niet zomaar eventjes. strooifolder en dan gaan we weer gauw verder. Nee, God zegt ik blijf de God van Israël. En ze kunnen terugkijken en zeggen ja, God heeft Israël uit vrije genade uitgekozen. We kunnen ook vooruitkijken en zeggen God laat zijn volk niet vallen. Er is verwachting voor Israël. En in die tussentijd, en er gebeurt er van alles met Israël. Er is van alles gebeurd, er gebeurt nog steeds van alles. Maar al die tijd hebben de mensen op de wereld kunnen zien, als ze het wilden. Israël is een bijzonder volk, want Israël heeft een bijzondere God. Dat is de eerste. Israëls verkiezingen. Tweede, ons voorrecht. In vers 20 staat dan, alzo heeft hij aan geen volk gedaan. Dat betekent dus, er zijn geen andere volken waar God zich aan bekend gemaakt heeft. Is dat zo gebleven? Dat is niet zo gebleven. Hè? Wij zijn Israël niet. En ik geloof ook niet dat je nou met goede reden kunt zeggen, Joden zijn eigenlijk, of Urkers zijn eigenlijk Joden, van afkomst Joden. Die gedachte leeft wel eens, maar dat moeten we natuurlijk maar niet doen. Wij zijn gewoon net als de hele wereld, behalve dat ene kleine volkje, afkomstig uit de heidenen. Wij horen bij de volken, bij al die volken die blind waren voor God en voor zijn woord. En nou zitten we hier. En dan lezen wij die psalm. En dan mogen we voelen wat er in die psalm staat, gaat ook over ons. Niet meer dat 20e vers, maar het 19e vers. Het geldt niet meer, zijn rechten kennen wij niet. Want zijn rechten kennen we wel. En er zijn zoveel volken op de wereld. De Heer Jezus heeft toch gezegd. Ga heen. Onderwijst alle volken. Dezelfde dopende. Hij heeft ook gezegd, het evangelie van het koninkrijk zal verkondigd worden onder alle volken en dan zal het einde zijn. Dus er is iets heel belangrijks veranderd. Eerst leefden alle volkeren in de blindheid, in de duisternis van het heidendom. En dat is nu niet meer zo. Het evangelie is uitgegaan, God maakt zich bekend over de hele wereld. We moeten altijd blijven bedenken, wij zijn niet de eerste. Het is niet in Europa begonnen. Het is in Israël begonnen. En het is vanuit Israël naar ons toegegaan. En wij moeten maar niet te groot van onszelf denken. Maar altijd nederig zijn. Altijd bedenken, het is wel dubbele genade. Het was eerst al genade dat God zichzelf bekend maakte daar in Israël. Dan heeft God nog een keer, nog dieper, zich als het ware neergebogen en heeft gezegd, nu ga ik het ook tegen jullie vertellen. Nu kom ik ook in Nederland. Nu kom ik ook op Urk. Dan ga ik daar ook vertellen wat ik wil. En wat ik doe. En wat je in mij kunt vinden. Daarom gaan we het straks ook zingen uit Psalm 87. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. En vers 4. God zal ze zelf bevestigen en schragen. En op de rol waar hij de volken schrijft, hen tellen als in Israël ingelijfd. Hen tellen als in Israël ingelijfd. Dus hij gaat mensen die helemaal erbuiten stonden, Filistijnen, Tyriërs, dat waren echt de vijanden van God en godsdienst. Daarvan zegt God, je staat er helemaal buiten, maar je komt erbij. Je wordt gerekend alsof je ook bij Israël hoort. Want het verbond dat God met Israël heeft gesloten, dat breidt hij uit. Wordt allemaal wijder. En tellen als in Israël ingelijfd. En zo ging het nou met die kameling. Hij had een lange reis gemaakt. Helemaal uit Afrika, door Egypte heen, door de woestijn heen. Zo kwam hij uiteindelijk in Jeruzalem aan. Dan las hij de Bijbel. Dus het boek Jesaja. Op dat moment begrijpt hij nog niks van. Er is wel wat nodig, daar gaan we het bij het derde punt over hebben. Er is wel wat nodig, maar het gebeurt. Deze kameling, deze heiden, die gaat het woord van God lezen. En het woord van God komt zo binnen, dat hij Jezus Christus mag gaan zien in zijn hart. En hij gelooft in de Heer Jezus Christus. En dan gaat hij verder, terug naar zijn eigen land. Dan is hij daar in Ethiopië. Hij zou zeggen het is een heiden, maar nu geen heiden meer. Nu is alles in Israël ingelijfd. Nu is daar in Ethiopië er ook een. Die hoort ook bij dat volk van God. En zo gaat de Heer door. In Ethiopië, in Griekenland, in Rome, in Frankrijk, in Nederland. En allemaal verder. Telkens weer mensen waarvan klinken maar. Wat Israël kreeg, dat krijgen jullie ook. Hoe is dat gegaan dan? Wat heeft God nou gedaan, zodat dat evangelie niet alleen maar in Israël verkondigd wordt, maar daarbuiten? Daarvoor is Christus gekomen. Toen de Heer Jezus op de wereld geboren werd, toen is hij niet gekomen als de Messias voor Israël alleen. Hij is wel de Messias in Israël. De koning der Joden noemen we hem, de Heer Jezus. De koning der Joden. Maar niet de koning voor de Joden. Nee, dat zou te weinig zijn, staat er in Jesaja 49. Het zou te gering zijn om alleen maar de stammen van Israël bij God te brengen. Maar hij is gesteld tot een licht voor de heidenen. Simeon die mag het gaan zingen. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. De Heer Jezus, die is wel in Israël gekomen. Maar God zij dank, niet alleen voor Israël. Hij is gekomen om zondaren van over de hele wereld tot God te brengen. Hij is een middelaar voor alle soorten van mensen. Hoe kun je nou delen in de belofte van God? Dat kan alleen door de Heer Jezus. En eigenlijk gaat dan die tekst nog een beetje verder. In vers 19 staat, hij maakt aan Jacob zijn woorden bekend en in Israël zijn inzettingen en rechten. Maar het gaat nog een beetje verder. Na Israël, na Jacob, heeft hij zijn woord bekend gemaakt aan alle volkeren. Maar wat voor woord is dat? Wij weten dan nog beter wat voor woord dat is. Dat is het woord van de Heer Jezus. Dat is het woord van de redder, van zondaren. Dat is het woord van diegene die gekomen is met een offer dat genoeg is voor de zonde van de gehele wereld. Dat is het beste wat een mens horen kan. En er zijn mensen die zijn moslim, anderen zijn hindoe. En die kunnen soms heel ijverig zijn in de godsdienst. Daar kun je soms bewondering voor hebben. Denk eens, jongen, wij moesten zo ijverig zijn. Maar het is allemaal zinloos. Ze hebben de Heer Jezus niet. En wat een wonder dan, als je mag horen van de Heer Jezus. Die heerlijke naam die hemel en aarde verenigde samen. Die heerlijke naam die zo vol liefde is. Zo vol waarheid, zo vol zaligheid. Daar je horen mag. Wie Jezus kent, die kent de God van hemel en aarde. En Jezus kennen. Hoe gaat dat nou? Wat moet je daarvoor doen? Wat moet je daarvoor hebben? Wat moet je daarvoor verdienen? Jezus kennen. Dat vraagt niet om iets van ons, maar daarin ligt genade. Wie Jezus, van Jezus hoort, die hoort. Het is alles van hem. Hij zorgt voor het hele werk. Je hoeft geen verdiensten te hebben. Je hoeft niet goed te zijn.
niet braaf te zijn, niet slim te zijn. Over de hele wereld zijn mensen verschillend. Maar ten diepste zijn mensen hetzelfde. Verloren mensen. Maar voor alle mensen op deze wereld geldt hetzelfde evangelie. Zalig worden door het offer van Jezus Christus. Wat is de wonder als je dat elke week mag horen. Terwijl er miljarden mensen zijn die het nog nooit één keer gehoord hebben. Nog nooit gehoord. Dat je door het werk van de Heer Jezus, door 100% door zijn werk, tot God kan komen, vrede mag kennen met God in je ziel. Dat je zo zeker mag weten dat het goed ligt. En als je na het sterven dan de God van de hemel, de rechter ontmoeten zult, dat je mag weten dat het goed ligt. Dat je zonder te schrikken voor hem mag komen. Het allergrootste wonder dat er in je leven kan gebeuren. Dat het ligt in Jezus. Voel je dat? Of is het gewoon? Natuurlijk gaat het over de Heer Jezus. Ik denk dat er kinderen genoeg zijn die dat ook wel eens zo ervaren hebben. Dan kom je thuis uit de kerk, die vader of moeder, of je bebe of best, die vragen. Nou, waar ging de preek over? Nou, over de Heer Jezus. Misschien wel, zei je. Over de Heer Jezus natuurlijk. Ja, dat antwoord is altijd goed. Het gaat altijd over de Heer Jezus. Dus dan hoef je er verder niet meer over na te denken. Maar voel je, dat is eigenlijk wel. Het is erg als je maar zo zegt, natuurlijk over de Heer Jezus. Maar het is een wonder dat je elke zondag kunt zeggen, ik heb gehoord over de Heer Jezus. Eigenlijk elke dag. Dat God bekend maakt niet alleen wat jij moet doen, maar dat hij zelfs bekend maakt wat hij heeft gedaan. En hoe je zalig kunt worden, hoe je vrede met God kunt kennen. Zie het voorrecht. Als je het nog niet ziet, dan moet je heel goed dat 20e vers op je in laten werken. Dat 20e vers waarin staat, de heidevolken die staan er buiten, die weten van niks. Vanuit onszelf weten van niks. En dan moeten we God missen. Dus het echte kennen we niet. En als je dan bedenkt. Uit vrije genade maakt God het je duidelijk. Dan wordt het zo kostbaar. Het wordt elke zondag. Een wonder. En van de week sprak ik een jongen. Het ging zo even over wat goed is en niet goed. En die zegt, ja. Kijk, dan gaat het over het geloof. En dan, ja, dan zei ik niks aan. Dan zit je gelijk weer met dit mag niet en dat mag niet. Kijk, als je nou niet over het geloof hebt, dan kun je tenminste alles. Het geloof betekent gelijk weer, dit mag niet en dat niet. Zo kan het wel eens voelen. Dat God ons in de weg zit. Nou, hij zit wel eens in de weg. Hij zit ons vlees in de weg. Maar wat een wonder is het dat het gebeurt. En wat een zegen dat het gebeurt. Dat God zegt, joh, maar ik laat je gewoon niet naar je eigen gang gaan. Want als je doet waar je zelf zin in hebt, dan ga jij verloren. Dat. Maar ook, dan wordt de wereld een puinhoop. De wereld wordt er niet beter van als mensen het geloof overboord gooien. We zien het om ons heen gebeuren. Wat wordt Nederland een liefdeloos land langzamerhand? Als we God verlaten, dan valt alles uit elkaar. Als je verhalen leest van zendelingen die voor het eerst in een heidense omgeving kwamen. Wat een duisternis. Zelfs waren er op sommige plekken menseneters. Dat kan gebeuren. Als God uit beeld is. Wat een voorrecht. Als je van de Heer Jezus mag horen. Wat een dubbel voorrecht. Als je mag kennen in je hart. En dan hebben we alle reden. Om God te danken. Voor dat hele rooster dat in de kerkboden staat. Dat hele rooster. Waar staat op die datum. Club. Op die datum vereniging. Op die datum kattengezaad. Ik heb het zelf eigenlijk nog niet gedaan.
Niet zo letterlijk, maar het zou eigenlijk het beste terecht zijn. Om dat nog op je bureau te leggen. En zeggen, Heere, ik snap het niet. Ik snap het niet dat we nou zoveel van u mogen horen. En dan zou je eigenlijk, hoeft u niet letterlijk te doen, maar dan zou je eigenlijk zoiets haast in gaan lijsten. Niet vanwege al die data, maar vanwege het wonder. Dat God keer op keer tegen ons wil spreken. En dat wonder. Dan ga je van jubelen. Het laatste woord. Halleluja. Kattengezanten die vorig jaar een kattengezatie gehad hebben, die weten het wel. Ik hou er echt niet van als jongeren niet meezingen. Dat is gewoon niet fijn voor de hele groep. Maar dit is de belangrijkste reden. En ik hoop met komende categorisatiejaar dat we steeds beter oefenen. Als we gaan zingen, dan zingen we gewoon. Heel eenvoudig. Je hoeft er helemaal niet over na te denken. Als we gaan zingen, dan zingen we. Dat is mooier, maar dat is niet het belangrijkste. God heeft er recht op. Zo staat het hier toch? Halleluja! Halleluja, dat God tegen ons wil vertellen wie Hij is. Wat een wonder dat je naar categorisatie kunt gaan. Je hoeft niet voor de dominee te zingen. Ik ben alleen degene die jullie een beetje moet sturen. Je hoeft niet voor mij te zingen, je hoeft niet voor elkaar te zingen. Maar je mag voor God zingen. Heer, het is zo'n wonder dat u wat tegen mij wilt zeggen. Dan kan ik niet meer anders, dan wil ik ook wat tegen u zeggen. Zo. Halleluja. Ons voorrecht. Als laatste, jouw verantwoordelijkheid. Onder de godsdienstige Joden is een bijzondere gewoonte voor als jongens 12 of 13 zijn. Dat noemen ze bar mitzwa. Waarschijnlijk was dat er in de tijd van de Bijbel nog niet, maar de Joden hebben dat nu wel, bar mitzwa. Dat is dan een hele ceremonie en dat heeft wel iets weg van ons belijdenis doen. Het is niet hetzelfde, maar het lijkt er wel een klein beetje op. Er wordt dus tegen jongens gezegd, vanaf nu ben je verantwoordelijk. Vanaf nu ben je een zoon van de wet, bar mitzwa, zoon van de instellingen, zeg maar. Zoiets betekent dat. Een zoon van de wet. Je hoort bij de wet van God. Maar als wij 13 zijn, dan zeggen we, nee, we zijn nog aan het puberen. En belijdenis, misschien als je 19 bent, of als je gaat trouwen of zo. En in die tussentijd, eigenlijk, het liefst doe je er maar even niks mee. Dat heeft gelukkig niet iedere jongen, hè? Maar soms wel. Alsof wanneer je 13 bent, het helemaal niet belangrijk is. Dat hebben de Joden dan toch beter begrepen. Als je 13 bent, en je gaat heel veel meer dingen leren, je gaat je verantwoordelijkheid nemen, je gaat langzamerhand ook een bijbaan krijgen en zo, dan mag God ook van je vragen, nu ben je vanaf dat je kind was opgegroeid bij de Bijbel, en nu moet je gaan nadenken over jezelf, hoe denk je nu over de Bijbel? Je hoort erbij. Je bent erbij gebracht, en je moet eraan verbonden worden. Dat kun je natuurlijk niet precies zo zeggen, maar er zullen heel veel Joodse jongens zijn, daar is het alleen maar de buitenkant. En uiteindelijk zonder de Heere Jezus kan het nooit echt binnenkant worden. Maar de gewoonte is wel een leerzame gewoonte. De Bijbel is niet maar iets voor volwassenen, maar de Bijbel die is iets voor allemaal. Als je jong bent, als je wat minder jong bent. Dat woord van God. Is dat nu alleen zijn woord, het woord van God? Is het nu alleen het woord van de kerk? Of is het ook jouw woord? Uw woord. Waarvan je voelt, dit gaat over mij en dit is voor mij. En als anderen aan mij vragen, waar sta je voor, dan kan ik het zeggen. Joh, ik hoor bij het woord van God. Waarom doe je niet mee? Of waarom doe je daar moeilijk over? Of waarom denk je hier zus over? Hoor dat woord van God. Daar ben ik aan verbonden. Ik ben christen en daarom sta ik hiervoor. Natuurlijk moet je dan nog een heleboel leren, zoals dat bij Joden ook. Daarvoor is catechisatie. Niemand die 12 is, weet alles. Niemand die 40 is, weet ook alles. En bij de catechisatie is het natuurlijk voor omdat je steeds meer moet leren. Maar het zou zo terecht zijn dat je zegt, het is niet omdat het van mijn ouders moet. Maar het is omdat ik ben gaan voelen en geloven wat een wonder het is dat God tegen mij spreekt. En dat heb ik nodig. Dat God tegen me spreekt. En als je het niet voelt, dan wil ik het je wel vanmiddag zeggen. Je hebt God nodig. Er is niet één woord, niet één mening op de hele wereld zo belangrijk als het woord van God. Dus moet je niet laten afleiden door wat overal maar geroepen wordt en zo. Maar luister naar wat God te zeggen heeft. Luister ernaar. Dat betekent niet alleen, slaat op in je hersenen. Dat hoort er wel bij. Kennis hebben we het vanmorgen over gehad. Kennis van de dingen van God die in je hoofd zitten en die nog in je hart zitten. Maar in je hart, dat betekent dat het niet alleen maar woorden voor je zijn, maar dat het betekenis voor je krijgt. Dan gaan we nog even terug in die psalm. Twee keer eerder gaat het daar over het woord. Dat gebeurt in vers 15 en vers 18. Hij zendt zijn bevel op aarde, zijn woord loopt zeer snel. En in vers 18, hij zendt zijn woord en doet ze smelten. Hij doet het ijs smelten. Dus in de natuur heeft God ook zijn woord. En zijn woord is een bevel. God beveelt en het gaat vriezen. God beveelt en het gaat dooien. God beveelt en het wordt bewolkt. God beveelt en het wordt weer helder. Wat staat hier nou? De natuur luistert. Net als in Psalm 95. Het moet alles naar zijn wetten horen. De zon die heeft nooit een dag dat hij zegt, nee, vandaag ga ik het niet doen. Vandaag slaan we een keer over. Laat de mensen maar wachten, ik blijf weg. Elke dag komt de zon weer gehoorzaam, menselijk gesproken, komt de zon weer gehoorzaam langs de hemel om licht te geven. Elke keer weer als God zegt, ga waaien, dan gaan de winden waaien. Dan kun je zeggen, er zitten natuurwetten achter. Nou, inderdaad, God werkt via natuurwetten. Maar het is wel Gods bevel. En daar luistert de natuur naar. En dan gaat hij dus van vers 18. Hij zendt zijn woord en doet ze smelten. Hij doet zijn wind waaien, de wateren vloeien heen. He, dus die natuur die luistert naar Gods bevelen. Dan gaat hij zomaar naar vers 19. En zegt hij, kijk, God geeft ook onze woord. Luisteren wij nu ook? Zijn wij nu even gehoorzaam als de schepping? Dan moet je toch schamen. Wat zijn wij dan ongehoorzaam? Dan stelt heel de natuur ons schuldig. Dan hebben we zo nodig dat God ook ons iets zendt. Zijn woord niet alleen voor onze oren, maar ook zijn geest. Zend, Heer, uw licht en waarheid neder. Om gewillig te worden, te gaan luisteren. Ook om het te begrijpen. Kijk, het is nooit een excuus als je de Bijbel niet begrijpt. Maar het is natuurlijk wel zo dat er in de Bijbel dingen staan die je niet begrijpt. En als je 40 bent, is dat nog zo. En dan als je 80, dan is het nog zo dat er dingen in de Bijbel staan die je niet begrijpt. En dan. Nou, dan moet je in de eerste plaats weten, er staat altijd genoeg in de Bijbel om daarmee naar de Heere te gaan. Niemand hier kan zeggen, ik begrijp niet wat er moet gebeuren. Iedereen weet dat hij tot bekering moet komen en dat hij God nodig heeft. En dat de Heer Jezus de enige zaligmaker is, dat weten we allemaal. Maar dan kom je natuurlijk wel bij een heleboel in de Bijbel dat niet begrijpt. Maar dan komen we nog even terug bij die kamerling en daarmee gaan wij in. Die man die kwam daar uit dat verre Ethiopië, was helemaal naar Jeruzalem gereisd. En de mensen die hadden hem niet echt kunnen helpen, maar ze hadden wel een boekrol gegeven. Boek van Jesaja. Geweldig. Het mooiste Bijbelboek, of het rijkste Bijbelboek uit het Oude Testament. Er wordt zoveel al over de Heer Jezus verteld. Maar hij zat in dat boek te lezen. Maar hij kwam er niet uit. Hij bleef wel doorlezen en maar doorlezen. Hij was intussen al bij hoofdstuk 53. En dan te bedenken, er zitten denk ik wel mensen in de kerk, die komen nog niet aan 53 hoofdstukken per jaar. Deze kamerling die had 53 hoofdstukken gelezen in een dag of zo. Hij bleef maar lezen, maar hij snapte niet. Toen kwam Filippus. Begrijp je ook wat je leest? Hij zegt, dat kan toch niet als niemand het me uitlegt. Waarmee hij dus ook zegt, ik zou zo graag iemand willen horen die het me uitlegt. Maar daarvoor stuurde Filippus, daar stuurde de Heere Filippus naar die man toe. En zou het zo ook in het winterwerk niet kunnen zijn. Er zit zoveel in de Bijbel dat ik niet begrijp. Ik zit met vragen. Mijn collega die stelt me vragen. Ik snap er niks van. Nou, daarvoor heb je mannenvereniging. Vrouwenvereniging. Of catechisatie. Leg die vraag dan neer. Ik begrijp het niet. Nee, dat is logisch. Ik begrijp een heleboel niet. Iedereen begrijpt een heleboel niet. Maar we kunnen wel elkaar helpen. De weg wijzen. Wat de een geleerd heeft. Heeft de ander misschien niet geleerd. Dus de vraag is niet of je alles begrijpt. God gaat niet bij de ingang van de hemel de vraag stellen hoe groot verstand je hebt. Maar de vraag is wel, wil je het weten? Is het je verlangen dat de Heere zich bekend maakt? En zeg je al, als ik nog iets niet begrijp, dan ga ik het vragen. Dan maak ik gebruik van de mogelijkheden, dan ga ik het ook aan de Heere vragen. Want één ding weet ik. Als ik God niet ken, dan ga ik verloren. En dat God zich wel bekend maakt, dat is het grootste wonder van de hele wereld. Amen.